Broeders en zusters, jongelui, fijn dat jullie er allemaal zijn. En bijzonder fijn ook dat dominee Westering er is om het onderwerp in te leiden vanavond. Ik wil eerst zingen uit Psalm 119. Broeder Prins, kun je spelen? 119, het vijfde couplet, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Psalm 119, vers 5.
Zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad.
U zoekt mijn hart, mijn
Ik heb overwogen wat zal ik lezen voor dit bijzondere onderwerp van vanavond. En ik heb gekozen uit de Bijbel 2 Samuel 1. En dat is het klaaglied van David over Saul en Jonathan. En dan lees ik vanaf vers 17. En dan bij vers 22 tot het einde. En dan moet u er vooral op letten wat David onder leiding van de Heilige Geest zegt over de band met Jonathan. Broeder Jonathan, je was me zeer lief, je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Dus ik lees 2 Samuel 1 vers 17 en dan vanaf vers 22 tot het einde van het hoofdstuk. David hief dit klaaglied aan over Saul en over Jonathan, diens zoon. Vers 22, zonder bloed van gesneuvelden, zonder vet van helden, week de boog van Jonathan niet terug. Ook het zwaard van Saul kwam niet leeg terug. Saul en Jonathan bemind en geliefd in hun leven. In hun dood niet gescheiden, waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Dochters van Israël, ween over Saul, die u kleedde met scharlaken met weelde. Die uw sieraad van goud deed dragen op uw kleding. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogten. Ik ben benauwd om jou, mijn broeder Jonathan. Je was mij zeer lief. Je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. Hoe zijn de helden gevallen, de strijdwapens verloren? Zullen we de Heere eerst bidden om zijn zegen? Heere in de hemel die over alle dingen gaat. Wij zijn hier bijeen op een bezinningsavond over een heel teer onderwerp. De geaardheid van een mens als zijn verlangen of haar verlangen niet uitgaat naar het andere geslacht, maar naar hetzelfde geslacht. En u hebt in uw woord daar richtlijnen voor gegeven. Geboden die ten leven zijn. En wij bidden, Heere, of er over dit gevoelige onderwerp vanavond een heel goede ontmoeting mogen hebben. Wij bidden voor dominee Westerink, die de inleider is en die er ook al vaker over nagedacht en gesproken heeft, of u hem ook vanavond de wijsheid en het inzicht wilt geven ons te leiden in dit onderwerp. En zo dat we er wat van mogen opsteken, en dat ook deze doelgroep in de gemeente een plaats zal hebben, zoals u die aanwijst, en wij ook oog en hart voor elkaar zullen hebben. Wij bidden voor de mensen die het betreft. Heren, misschien zijn ze onder ons of luisteren ze mee, of zullen ze later ook nog deze avond beluisteren. Of hun ouders of partners, wilt u laten zien dat u uit uw woord ook handvatten geeft om te leven met zorg en zonde soms en met een geaardheid waar een mens niet voor kiest. Wij zijn dankbaar dat de synode zo'n evenwichtig rapport heeft gegeven aan de kerken waarmee we ons werk ook mogen doen. Wees vanavond met ons hier in de zaal met oud en jong en ook met de mensen die thuis met ons meeluisteren. Wij bidden dat omdat we weten dat u uw zegen moet geven en u de leiding houdt en wij ook in de oefening van het geloof rekening moeten houden en mogen leren houden met uw heilzame leiding. Hoor ons in ons bidden en zegen ons en stel ons tot een zegen. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil dominee Westerink direct het woord geven voor zijn inleiding. Het programma zal zo zijn dat tot ongeveer 9:15 dominee Westerink de tijd heeft om ons in te leiden in de materie. Dan zal er een korte pauze zijn, een 15 minuten, waarin u schriftelijk of ook mondeling al iets aan dominee Westerink kunt vragen. Maar dat kan na de pauze ook in ruime mate. Maakt u daar ook gebruik van. Maar als u het prettiger vindt om de vraag misschien ook anoniem te stellen, dan kan dat ook schriftelijk zeker. Dominee Westerink, van harte God zegen in de inleiding.
Bedankt voor uw vriendelijke woorden, broeder Klomp. Zo ben ik wel te verstaan, ook tot achterin. Er is mij dus gevraagd om met u na te denken over de vraag: hoe gaan wij op een bijbelse en pastorale wijze om met hen die anders geaard zijn in de gemeente? Bijbels en pastoraal in die volgorde, maar ook die twee kanten, die twee poten, waarop ook het rapport dat op de synode gediend heeft en dat door de synode aanvaard is en aan de kerken is aangeboden, rust en waarvan dat rapport ook getuigenis aflegt. Een onderwerp, de voorzitter noemde het al, teer, zeker, heel erg. Er zijn al wat mensen beschadigd, gekwetst, vervreemd van God en van zijn dienst door allerlei opmerkingen die gemaakt werden, door allerlei optredens van kerkenraden, van ambtsdragers, van broeders en zusters, jongeren in de gemeente. Het werd in elk geval heel erg nodig dat onze kerken zich daarover uitspraken en dat we elkaar als het ware handvatten aan zouden reiken voor het omgaan met elkaar in de gemeente. Ik zou natuurlijk een heel verhaal kunnen vertellen over de voorgeschiedenis van dit onderwerp. Heel kort samengevat, u weet waarschijnlijk allemaal dat eeuwenlang, zeker ook in het Westen en zeker ook in de kerken van de Reformatie, er op een geweldig harde manier gesproken is over mensen die anders geaard zijn dan andere mensen, die zich aangetrokken voelen, seksueel aangetrokken tot hetzelfde geslacht. Het is een paar eeuwen geleden dat je in Nederland er nog de doodstraf voor kon krijgen. En terwijl dat hier in Nederland wel heel radicaal veranderd is inmiddels, weten we maar al te goed uit de media dat er delen van deze wereld zijn, ik denk bijvoorbeeld aan een groot deel van Afrika, waar nog altijd zware straffen staan op het homoseksueel zijn. Het is alweer een heel aantal jaren geleden, een jaar of 25 denk ik inmiddels, dat ik namens onze kerken een congres bijwoonde ergens in Afrika, waar onze kerken toen lid van waren. En toen ging het ook over dit onderwerp in verband met uitspraken die de gereformeerde kerken in Nederland op dit punt hadden gedaan. Uitspraken van in liefde trouw zijn, zoals de titel ook van een rapport dat toen ter sprake kwam, waarbij nogal wat vertegenwoordigers van kerken uit landen als Oeganda, Malawi en noem ze zo verder maar op, doodleuk aan ons probeerden wijs te maken, want zo zie ik dat toch, dat zij in hun land deze dingen niet tegenkwamen. En als het al gebeurde, dat daar zware straffen op stonden, tot zelfs de doodstraf toe. Het is een onderwerp waarbij heel veel mensen op een geweldig harde manier geoordeeld en veroordeeld hebben. En waarbij heel veel mensen proberen te leven in een sfeer van ontkenning. We kennen allemaal de uitdrukking, denk ik, inmiddels wel, dat iemand uit de kast komt. Of we zeggen dat in wat keuriger Engels misschien, coming out. Hè, dat je ervoor uit gaat komen dat je homoseksueel geaard bent. Maar nog altijd zijn er heel velen en ik denk dat ze er ook in onze kring nogal zijn. Die nog altijd diep in die kast zitten. In de hoop dat een ander dat niet ontdekt. Wat ik net zei over Afrikaanse landen, hoor ik tot mijn grote verdriet ook nog wel eens een keer van ambtsdragers in onze eigen kerken. O dominee, dat probleem, dat kennen we in onze gemeente helemaal niet. Nou, voor mij is dat het beste bewijs dat die ambtsdragers hun gemeente niet kennen. En een bewijs dat men er echt niet voor open staat om naar een broeder of zuster op dit gebied te luisteren. Er is een geweldige omslag gekomen in onze samenleving. Ik denk dat je kunt zeggen dat dat na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ik kan dat niet precies beoordelen, maar ik geloof toch wel dat juist in die tijd die omslag is gekomen, die op heel veel terreinen natuurlijk is gekomen, maar zeker ook op het terrein van de beoordeling van homoseksualiteit en homoseksueel gedrag. Er is een wetgeving gekomen die ruimte biedt aan een huwelijk dat gesloten wordt en overstaan van de burgerlijke overheid tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Er zijn allerlei pogingen gedaan en worden nog gedaan om steeds meer onze samenleving zo ver te brengen dat die hele samenleving homoseksualiteit beschouwt als iets dat, nou ja, toch niet zoveel anders is dan heteroseksualiteit. De een is homo, de ander is hetero. Nou, so what? We hebben het probleem met de weigerambtenaren die geen plaats meer mogen hebben als ambtenaar van de burgerlijke stand. We hebben de laatste maanden kunnen lezen hoe vanuit de Tweede Kamer er voorstellen zijn gekomen om ambassadeurs op pad te sturen, in het bijzonder naar dat deel van Nederland dat de Bible Belt heet. U zit hier denk ik net zo'n beetje op de rand daarvan, maar u hoort er nog wel bij. U vindt het misschien ook wel heel mooi dat u er nog bij hoort. Maar waarbij allerlei scholen in dat gebied via ambassadeurs moeten leren, ook in de richting van de kinderen van school, hoe zij in deze wereld vandaag tegen homoseksualiteit moeten aankijken. En daar zitten wij als kerk en gemeente midden tussenin. Aan de ene kant die neiging om mee te gaan. En dat zie je dan ook op bepaalde punten in onze kerken. Ik denk aan een boekje dat verschenen is van de hand van een van onze predikanten. Een boekje dat door hem zelf terug is genomen en waarvan ik het eigenlijk erg triest en ook onjuist vind dat de hervormde dokter Prosman, die een heel dik boek over homoseksualiteit nog onlangs heeft geschreven, dat boek ook een plaats geeft in de literatuurlijst. Ik vind dat dat niet kan. Als iemand zelf heeft gezegd, ik neem het terug, dan moet je dat ook eerbiedigen en dat respecteren. Maar ondertussen, het is wel zo dat diezelfde predikant inmiddels via zijn blog weer bepaalde dingen schrijft over de plaats van de homo in het midden van de gemeente, die een andere achtergrond kent dan de uitspraak van onze generale synode. Tegelijkertijd zie je dat er soms ook nog, ook in onze kerken, die hele harde lijn is waarbij mensen worden buitengesloten van wie openbaar komt dat ze homoseksueel zijn. Mensen die dan het advies krijgen, u kunt het beste maar onze gemeente verlaten. Wij zijn daar niet de enige in. Nog deze week las ik in een boek dat in Amerika, waar ze ook een Bible Belt hebben, namelijk in het zuiden van de Verenigde Staten, die oude staten daar als North en South Carolina en zo, dat daar ook de nodige gemeenten zijn waar nog altijd die gedachte heerst. Een jonge man die bij zijn dominee aanklopte met de nood van zijn geaardheid en die dacht dat die dominee wel begrip daarvoor zou hebben. Maar die van die dominee te horen kreeg: houd het maar voor jezelf. En dan kun je plek in de gemeente innemen. Maar als het openbaar komt dat jij homo bent, dan zullen wij jou vragen om de gemeente te verlaten. Daar zitten wij midden tussenin. Soms pikkelhard. Ik denk dat het voorbeeld van een vader, over wie een collega uit onze kerk en mij en ons vertelde, dat was ook in een bepaalde vergadering, een vader, boer, maar dat doet er verder niet toe. Zijn zoon kwam bij hem en zei: vader, ik moet u wat vertellen, ik ben homo. Zijn vader keek hem aan en zei: dan is daar het gat van de deur. Eruit en er nooit weer in. En die jongen kon alleen maken dat hij wegkwam. Die jongen is de wereld ingegaan. Heeft inderdaad in de homo-scene geleefd. De gay-scene, als je dat op zijn Engels wil zeggen. Werd op een gegeven ogenblik AIDS-patiënt. En kwam in het ziekenhuis. En ontdekte dat hij binnenkort zou moeten sterven. Die jongen had zo'n verschrikkelijk verdriet over de houding van zijn vader, van wie hij altijd veel gehouden had. En die liet een boodschap naar zijn vader sturen, hoe zijn situatie was, dat hij binnenkort zou moeten sterven. Hij zei: vader, ik wil nog zo graag een keer met u spreken. In de hoop dat we in vrede afscheid kunnen nemen van elkaar. Het antwoord van zijn vader was botweg: nee, die zoon herken ik niet meer als de mijne. Die twee kanten. Zo heel pikkelhard, zo heel afwijzend, ontkennend. En aan de andere kant, en dat merken onze jongeren natuurlijk ook, komen wij in Nederland ook kerken tegen, soms kerken waar wij een behoorlijke band mee hebben. En waar ruimte is voor mensen die in een homorelatie leven om aan het avondmaal te gaan. Waar mensen die in zo'n situatie leven ambtsdrager kunnen worden. En waar een homohuwelijk ook kerkelijk ingezegend kan worden. Pastorieën waar een dominee met zijn vriend of een vrouwelijke predikant met haar vriendin samenwoont. In die situatie werd het nodig dat er door onze kerken een uitspraak werd gedaan. Hoe moeten wij daar nou tegenaan kijken? Want we hebben gezegd: je moet het niet meemaken dat mensen vanwege deze situatie van de ene gemeente naar de andere christelijke gereformeerde kerk verhuizen, een paar kilometer verderop soms, in de wetenschap: daar kan ik leven zoals ik meen dat ik mag en moet leven. We zijn toch kerken samen en we moeten samen zoveel als het mogelijk is één lijn trekken. Wel, er is al wel eens eerder wat over uitgesproken. 1986 is er op de particuliere synode van het Oosten een rapport aangenomen dat daar is opgesteld door een paar van de broeders die in die tijd daar in het Oosten dienden. En dat rapport is, nadat het in de particuliere synode was aangenomen, ook naar de generale synode doorgestuurd met de boodschap: kijkt u er maar eens naar. Die synode heeft gezegd: wij nemen dat rapport niet zonder meer over, want dan zou er meer moeten gebeuren, maar wij zien dit rapport wel als een uitspraak van wat in onze kerken naar het woord van God op dit punt gedacht en beleden en gehandeld moet worden. Met andere woorden, het ligt er en je kunt er niet zomaar aan voorbij gaan. Maar het is geen echte synodale uitspraak. Een hele tijd is dat het enige geweest wat onze kerken officieel hebben uitgesproken. Voor zover je het een uitspraak dus kunt noemen. Toen kwam, ik probeer het maar even wat kort samen te vatten, dat u ook weet waardoor die uitspraak is ontstaan. Toen kwam in 2002 de kerkenraad van Zwolle tot de uitspraak dat het in het vervolg toegestaan zou zijn daar in de gemeente, dat broeders en zusters die in een homoseksuele relatie leefden, de ruimte kregen om aan het avondmaal te komen. Binnen die gemeente waren er enkele broeders en zusters die daar bezwaar tegen maakten, die dat bezwaar neerlegden op de tafel van de klassenscholle. De klassenscholle stelde hen in het gelijk. De kerkenraad zei, we leggen er ons niet bij neer, en die is naar de particuliere synode van het noorden gegaan. En die particuliere synode van het noorden heeft een hele wijze beslissing genomen. Die heeft gezegd, zo'n belangrijke zaak, zo'n zaak die het leven, het hart, de situatie van broeders en zusters in de gemeente raakt, die moet je niet gaan behandelen in de weg van een appel. Dus eigenlijk in de weg van een soort kerkelijke rechtszaak. Dan moet een kerkelijke studie naar worden gemaakt. En wat deed de particuliere synode van het noorden? Die vroeg aan de klasse Zwolle en via de klasse Zwolle aan de kerkenraad van de gemeente Zwolle, zijn jullie niet bereid om deze zaak in de weg van een instructie aan de orde te stellen? Nu, daar hebben klasses en kerkenraad in bewilligd. En het gevolg was dat er een paar jaar later toch op de tafel van de particuliere synode van het noorden een instructie lag die eigenlijk de grondslag is geworden voor de studiecommissie die zich over dit onderwerp heeft gebogen. 2007 heeft de synode zo'n studiecommissie benoemd met het verzoek om op de synode van 2010 een rapport op tafel te leggen die als grondslag zou kunnen dienen voor een uitspraak van onze generale synode. Opdracht om een visie te geven op wat Gods woord over dit onderwerp zegt en om als het ware een pastorale handreiking te bieden voor hoe gaan we om met elkaar in de gemeente, ook rondom dit zo gevoelige en tere onderwerp. Dat dat geen gemakkelijk onderwerp was, dat was al wel duidelijk. Dat bleek op de volgende synode, die van 2010, en u merkt wel, we schuiven al zo een aantal jaren op. Want op die synode van 2010 kwam er vanuit die commissie geen rapport. Waarom niet? Men was het er in de commissie niet over eens geworden. En men had tenslotte gezegd, zo kunnen wij geen rapport aanbieden, want dit is niet iets om daarover te gaan discussiëren in de sfeer van wel eens niet eens. De synode heeft dat betreurd en de synode heeft de moed tegelijkertijd niet opgegeven, maar de synode heeft tegen de kerken gezegd, wij benoemen opnieuw een commissie. En die commissie krijgt opnieuw de opdracht om op dit punt een Bijbelse visie te ontwikkelen en een pastorale handreiking te doen. Die commissie, die bestond uit een aantal broeders uit de kerken, om te voorkomen dat er weer geen rapport op de synode zou liggen in 2013, werd er een onafhankelijke voorzitter benoemd die alleen maar eigenlijk de taak had om erop te letten dat de zaak een goede voortgang kreeg. En zo is dat rapport ontstaan dat in 2013 is aangenomen. De commissie die in 2013 dus dezelfde opdracht kreeg als die de commissie in 2010 al gekregen had, heeft daar heel serieus op gestudeerd, is daarbij gediend Ik kan dat rustig hier zeggen. Er zit nog een medelid van die commissie. Maar heel bekwaam gediend door twee broeders die voor het rapport hebben gezorgd in hoofdlijnen. Dominee Scheno van Goes, die de pastorale handreiking voornamelijk heeft geschreven in eerste instantie. En dominee D.J. Steensma van Veenwouden, die het rapport over, laten we maar zeggen, over de bestudering van dat onderwerp op papier heeft gezet. Die broeders hebben ons en de kerken zeer aan zich verplicht door de hele bekwame manier waarop ze dat werk hebben gedaan. Het is ondertussen niet zo dat die commissie op zijn eigen houtje gewerkt heeft zonder verder iemand erbij te betrekken. Die opmerkingen zijn wel gemaakt, ook wel in de kerkelijke pers, maar die zijn te bestrijden met de feiten. Want allereerst heeft de commissie contact gezocht met broeders en zusters uit de kerken, die zowel op het ene spoor als op het andere spoor zich bewogen. We hebben gesproken met een paar broeders die niet onder stoelen of banken steken dat ze homoseksueel zijn, maar die tegelijkertijd zeggen: op grond van Gods woord vinden wij dat we celibatair, dus ongehuwd en zonder seksuele relatie, moeten leven. Aan de andere kant hebben we ook gesproken met een aantal broeders en zusters die in een seksuele relatie leefden. We hebben naar allen geluisterd en we hebben daar antwoorden gekregen op vragen die we hadden. We hebben daar veel respect voor gehad, ook de manier waarop de een zowel als de ander ons het een en ander vertelde. Daarnaast heeft de commissie gevraagd aan een tweetal mensen om meelezer te zijn met het rapport. En dat waren allebei mensen die er vooruit zijn gekomen dat ze homoseksueel zijn, maar die tegelijkertijd ook een plaats in de kerken hebben waarvan je zegt dat zijn mensen die hebben hun sporen al wel verdiend op allerlei gebied. De ene was dokter Roze, docent van de Theologische Universiteit van de Vrijgemaakte Kerken in Kampen. En de andere was Herman van Wijngaarden, de man die nog niet zo lang geleden een boekje heeft geschreven: Oké, ik ben homo. Hij is in dienst van de HGGB, van de Gereformeerde Bond. En die beide mannen hebben ons rapport gelezen. Ze hebben er heel nauwkeurig naar gekeken. Ze hebben er hun kritiek op geleverd, hun waardering voor uitgesproken. Ze hebben aanwijzingen gegeven, waardoor wij, ook wat het taalgebruik betreft, zoveel mogelijk in de huid konden kruipen van de broeders en zusters over wie het gaat. Woordgebruik is juist op dit punt vaak ook heel gevoelig. En we zijn die beide broeders ook veel dank verschuldigd, en we vinden het nog altijd bijzonder dat die twee ons op die manier hebben willen en kunnen helpen. Zo is dat rapport op de tafel van de synode gekomen. En dat wil ik u ook nog graag even vertellen. De synode heeft toen, om te beginnen, en dat is een gouden greep geweest van het Moderamen, eerst een besloten samenkomst georganiseerd van alles leden van de synode, waarbij ook de commissie aanwezig was, en waarin iedereen als het ware zijn hart mocht luchten, wat mocht vertellen van ervaringen, van belevingen, van dingen die men had meegemaakt, juist op dat gebied. Voor degenen die daarbij zijn geweest, is dat een onvergetelijke vrijdagmiddag geworden. Een ontroerende middag. We hebben nogal wat tranen zien vloeien. Tranen van een broeder die naar het spreekgestoelte kwam en die, ik mag dat wel zo zeggen denk ik, die eigenlijk al snotterend beleed dat hij na het lezen van dat rapport reden had om schuld te belijden vanwege de manier waarop hij heel vaak over homo's had gesproken. Op een wijze die bepaald niet christelijk was. Er waren broeders die vertelden dat ze vader waren van iemand of soms van meerdere kinderen die anders geaard zijn. En die vertelden wat dat voor effect had gehad in hun huwelijk, in hun gezin. Heel publiekelijk heeft, en daarom mag ik die naam denk ik ook noemen, later op een vergadering van de Ambtsdragersconferentie, dominee Reinders van Harderwijk vertelt over zijn zoon, die homoseksueel is, en de ontwikkeling die dat heeft met zich mee heeft gebracht in het leven van die jongen en van zijn gezin. Indrukwekkend getuigenis. En heel indrukwekkend was het dat er op een gegeven ogenblik een broeder naar voren kwam. Die zei, we hebben het niet over anderen, ik heb het over mezelf, ik ben homo. Dat was het begin van de bespreking die in een volgende zittingsweek meer inhoudelijk zou plaatsvinden. Wel nu, daarna zijn die inhoudelijke besprekingen geweest. De commissie heeft van de synode heeft zich over het rapport gebogen. Een en andermaal is het hele rapport ter sprake geweest. En tenslotte heeft dat tot ons aller verwondering, maar ook tot grote dankbaarheid jegens de Heere, wiens hand we daarin zagen, de synode unaniem dat rapport aangenomen, zoals het was aangeboden. Met wat punten die verbeteringen waren, een van die punten noem ik misschien straks ook nog wel, maar toch een unanieme beslissing. En zo mocht dat rapport de kerken ingaan. Daar waren we alleen maar zeer verwonderd over. Vlak daarna is bekend geworden dat er een aantal kerken is die revisieverzoeken hebben ingediend, dus die gevraagd hebben om herziening van dat rapport. Dat betekent in kerkelijke taal dat het besluit een opschortende werking heeft gekregen. Met andere woorden, die revisiebezoeken moeten eerst behandeld worden, en dat kan niet eerder dan op de synode van 2016. Maar dat rapport ligt er. En we zullen zien wat de synode van 2016 daarover zegt. Dat is de geschiedenis van het rapport en van de uitspraak van onze kerken. Waar gaat het nou in dat rapport over? Er is een samenvatting verschenen. Het rapport zelf is ook te verkrijgen. Het is voor u in Veenendaal nogal makkelijk, omdat het dienstencentrum van onze kerken hier om de hoek zit. En daar is het te verkrijgen. Maar er is een korte samenvatting die heel bevattelijk is en die op een hele goede manier samenvat wat er in dat rapport staat en wat er tenslotte besloten is. Een paar dingen komen aan de orde. Allereerst, wat zegt de Heilige Schrift? Dat was het beslissende natuurlijk. Wat zegt Gods woord ons? Juist ook op dit punt is dat van groot belang, omdat heel veel mensen zich wel op de schrift beroepen, maar dan toch tot een hele andere uitspraak komen op dit punt. Ook deze week las ik nog in een boek dat niet zo lang geleden verschenen is en dat een plaats heeft in de Amerikaanse gay scene, een boek dat laat zien dat je op grond van de schrift blijkbaar tot heel verschillende conclusies kunt komen. En wat is dan de goede en wat is de juiste? Wat zegt Gods woord nou eigenlijk? Nu, onze kerken hadden bij voorbaat gezegd, en dat is al te lezen in de instructie zoals die uiteindelijk door de kerkenraad van Zwolle in samenwerking met de klasse Zwolle is opgesteld, gezegd, wij moeten een uitspraak voorbereiden die gegrond is op de schrift, terwijl we die schrift willen lezen in het raam van de gereformeerde schriftbeschouwing. Dat betekent heel kort gezegd, als er wat over te vragen is, dan is prima als u er straks nog wat over wilt vragen. Dat betekent heel kort gezegd dat wij niet vanuit de cultuur, zoals we die om ons heen meemaken, naar de schrift gaan, maar dat wij zeggen, de schrift, die aanvaarden we als Gods woord, en vanuit die schriften kijken wij naar de cultuur en zoeken wij het antwoord van Gods woord op de dingen die we om ons heen en in onze eigen kring en in ons hart voelen en meemaken. Dat was een allereerste en beslissend punt uiteindelijk, en dat lag bijvoorbeeld al vast. Wij moeten de schrift lezen in het raam van de gereformeerde schriftbeschouwing. Dat wil zeggen, Gods woord is zijn eigen uitlegger. Er is een aantal teksten bestudeerd. Het zou te ver voeren om al die teksten apart te bespreken, maar het zijn de bekende teksten die altijd weer aan de orde komen wanneer dit onderwerp aan de orde komt. We zijn begonnen met het grondig lezen van Genesis 1 tot en met 3, waar heel duidelijk staat dat seksualiteit een scheppingsgave is die de Heere geeft aan een man en zijn vrouw in het kader van het huwelijk. Heel lang hebben we geluisterd naar woorden uit Romeinen 1 vers 26 en 27, waar gesproken wordt over het handelen van de mens die zich van God afkeert, en waar ook dan heel nadrukkelijk gesproken wordt over de omgang tussen mensen van hetzelfde geslacht op het gebied van seksualiteit. Andere woorden uit de brieven van Paulus zijn 1 Korinthe 6 vers 9 en 10 en 1 Timotheus 1 vers 9 en 10, waar gesproken wordt over schandknapen en mannen die bij mannen liggen, waarbij Paulus in 1 Korinthe 6 zegt, sommigen van u zijn dat geweest, met andere woorden, die zijn daarvan bevrijd. En ook die teksten hebben wij beluisterd en voor zover we dat kunnen, uitgeluisterd om te horen wat staat er. In het Oude Testament zijn er nog wat woorden die wat minder aandacht hebben gekregen, maar die toch wel besproken zijn. Woorden uit de wetgeving zoals we die vinden in Leviticus 18 en Leviticus 20, waaronder de zonden die een gruwel zijn in de ogen van de Heere ook de zonde wordt genoemd van een man die bij een man ligt. En hele bekende gedeelten die overigens misschien maar zijdelings met dit onderwerp te maken hebben. De geschiedenis van Sodom en Gomorra in Genesis 19. U weet misschien dat de zonde van homoseksualiteit vroeger wel sodomie werd genoemd. Het is de vraag, gaat het daarover, homoseksualiteit? En als het daarover gaat, is dat het belangrijkste daar? En ook in Richteren 19 kom je iets dergelijks tegen als het gaat over die bijvrouw van die Leviet die daar in Gibea als het ware wordt overvallen door zijn eigen volksgenoten die met hem gemeenschap willen hebben, en die hij dan tevreden stelt door zijn bijvrouw aan hen uit te leveren. De vrouw heeft het niet overleefd. Wat is de conclusie geweest van de bestudering? Grondige bestudering, mag ik wel zeggen. De schrift laat geen ruimte voor homoseksueel gedrag en relaties waarin dit een plaats heeft. Dat is toch wel een hele duidelijke uitspraak geworden. En dat wij gezamenlijk als commissie komend uit de breedte van onze kerken daartoe konden komen, dat vonden wij al heel verrassend. Daar waren we ook heel erg dankbaar voor. Dat we samen moesten concluderen, en dan gaat het niet alleen over homoseksualiteit, maar dat in de Heilige Schrift seksualiteit hoort binnen de veiligheid en de intimiteit van het huwelijk. Seksualiteit binnen de veiligheid die omringd wordt, zo is het ergens geformuleerd, door de heiligheid van de dienst van de Heere God. Als u goed luistert, dan merkt u dus dat geldt niet alleen voor een homo. Dat geldt net zo goed voor een hetero. Alleen binnen de veiligheid en de heiligheid van het christelijke huwelijk. Waarom is deze uitspraak voor homoseksuele broeders en zusters, voor homo's en lesbiennes extra zwaar? Omdat in diezelfde schrift wel heel nadrukkelijk staat, zelfs al in de paradijsgeschiedenis, het is niet goed dat de mens alleen zij. En als dat al niet goed was in het paradijs, waar verder alles zeer goed was, dan betekent dat heel wat voor mensen die leven buiten het paradijs, in de gebrokenheid van deze wereld. Maar waarom is die uitspraak zoveel zwaarder voor de homoseksuele broeders en zusters? Omdat volgens die uitspraak voor hen het huwelijk niet is weggelegd. Terwijl we weten natuurlijk allemaal, er zijn ook heteroseksuele broeders en zusters die niet tot een huwelijk komen. Maar die kunnen altijd nog daarom bidden. Die kunnen altijd nog daarnaar zoeken, daarop hopen. Ik hoop deze week een gesprek te hebben met een stel. De broeder is weduwnaar en de zuster is al in de tweede helft van de 40 nooit getrouwd geweest. Maar ze hebben elkaar gevonden en ze hopen tot een huwelijk te komen. Dat kan. Voor de homoseksuele broeder en zuster is dat op die manier niet weggelegd. En ook als ze tot een huwelijk zouden komen. Wat betekent dat dan wanneer je uiteindelijk toch homo bent? Dan roep je natuurlijk meteen de vraag op, is het dan niet mogelijk om daarvan af te komen? Er is er zo vaak over gepraat. Er zijn er zoveel dingen over gezegd. Maar als het erop aankomt, dan denk ik altijd weer aan een van de eerste in onze kerken die, en dat is al enkele decennia geleden, die vanuit de homo-scene tot bekering kwam. Door het werk van Tot Helders Volks. En heel enthousiast schreef hij toen een boekje. Ik ben niet meer zo. Hij vond ook een vrouw. Ze kregen samen kinderen. Een heel aantal jaren later bekende hij: ik heb toen wel gezegd, ik ben niet meer zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben het nog altijd. Ook al voel ik mij op een bepaalde manier gelukkig in mijn huwelijk en met mijn gezin. Het gebeurt een enkele keer, en dat heeft te maken met de achtergronden, dat iemand inderdaad van zijn homoseksualiteit verlost wordt, als ik dat woord zo mag gebruiken. Maar in de meeste gevallen is dat niet zo. En daar moet je heel goed rekening mee houden. Het is heel onbarmhartig wanneer je tegen iemand die homoseksueel of die lesbisch is, zegt van, ach, als je maar eens een aardig meisje of een aardige jongen vindt, of als je maar eens dit of als je maar eens dat, of als je maar eens die behandeling ondergaat. Meestal is die weg er niet. Dat maakt de uitspraak er niet makkelijker op. En die uitspraak die wil ik u graag voorlezen. De synode heeft toen deze uitspraak gedaan. De generale synode erkent dat in de christelijke gereformeerde kerken in het verleden in het algemeen te weinig speciale aandacht is geweest voor een pastoraal spreken en handelen in zaken homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Een soort van schuldbelijdenis. 2. Gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid hebben binnen de gemeente van Christus dezelfde positie als andere leden van de gemeente. Hun gerichtheid doet daaraan niets af. Ze zijn volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente, delen in de onderlinge zorg en worden met hun eigen gaven ingeschakeld tot opbouw van het geheel. 3. Seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met schrift, belijdenis en kerkorde. 4. De hantering van dit bijbelse spreken ten aanzien van homoseksualiteit en homoseksuele relaties in prediking, catechese en pastoraat dient in de gezindheid van Christus te geschieden. Een paar dingen wil ik nog graag onderstrepen in die uitspraak. Allereerst, het is heel belangrijk dat de kerken hebben uitgesproken dat er in de Heilige Schrift geen onderscheid is tussen homo en hetero. De synode zegt ermee in feite dat we af moeten van dat onderscheid, van die vorm van de gemeente indelen. In de gemeente zijn we of gelovigen, kinderen van God, of we zijn nog onbekeerd. Maar het gaat er in de gemeente om dat wij die nieuwe identiteit krijgen, die behoort bij de nieuwe schepping, zoals Paulus daar zo prachtig over spreekt in 2 Korinthe 5. Die nieuwe schepping, die betekent dat ik een andere identiteit krijg. Niet meer kind van Adam, zeker niet meer een kind van mijn vader de duivel, maar herschapen in Christus Jezus. Dat is het punt. Zijn wij in Christus of zijn we het niet? In dat opzicht doet het er niet toe of we homo zijn of hetero. Zijn we in Christus? En wie in Christus is, die wordt ook geroepen tot de navolging van Christus. En wat is navolgen van Christus? Dat is dat je leert kruisdragen. En wat is kruisdragen in het Nieuwe Testament? Dat is jezelf verloochenen. Je oude natuur doden. In een nieuw godzalig leven wandelen. Hem volgen die het zwaarste kruis droeg. En dan zal voor de een dat kruis dit zijn en voor de ander dat. En dan zal het kruis van de een misschien zwaarder zijn dan het kruis van de ander. Maar dan denk ik altijd nog aan dat oude verhaaltje. Dat vertelt dat mensen in een bepaald dorp altijd maar naar de anderen zaten te kijken. En dan zeiden, wat heb ik toch een zwaar kruis te dragen. En toen kregen ze op een gegeven ogenblik de opdracht, is maar een verhaal natuurlijk, om allemaal hun kruis buiten de deur te zetten. En om de volgende dag dan te kiezen welk kruis ze zouden willen meenemen. Ieder nam zijn eigen kruis weer op. Want als het goed is, wanneer ik een kruis draag, en nog een keer in de gebrokenheid van deze bedeling, zijn we dat allemaal. Dat geldt van een weduwe en een weduwnaar, dat geldt van iemand die ongehuwd blijft, terwijl hij toch best heel graag tot een huwelijk zou willen komen. Dat geldt van ouders van kinderen die een verkeerde kant op gaan. Dat geldt van mannen en vrouwen die kinderloos blijven, enzovoort, enzovoort. Dat kruis dat de Heere mij oplegt, daarvan weet ik als het goed is wat het is om dat achter de Heere aan te dragen. Is er genezing? Ik heb daar al iets van gezegd. Het is niet uitgesloten. U weet wel, er is een paar jaar geleden een hele deining geweest over different onderdeel van tot heel des volks, waarvan mensen zeiden van, die beweren dat homoseksualiteit een ziekte is en dat je daarvan af kunt komen. Ik denk dat er in die kring wel eens te gemakkelijk grote woorden zijn gebruikt. En geschrokken van de reacties is men ook wel tot bezinning gekomen. Intussen blijft het zo dat in bepaalde situaties er inderdaad de mogelijkheid is om daar zo mee te leren omgaan dat je in een heteroseksuele relatie kunt dienen. Ik zou daar voorbeelden van kunnen geven van mensen die in dat opzicht een hele grote en belangrijke plaats in de kerken hebben gekregen en die ook met veel liefde en met veel wijsheid vervullen. Terwijl ondertussen dat punt toch blijft. Ik ben homoseksueel. Maar ik ben in Christus een nieuwe schepping. Dat betekent tegelijkertijd dat er toekomst is in Christus. Een toekomst die er niet is voor wie in de zonde blijft liggen. Maar die er wel is voor wie bij Christus en bij zijn kruis een schuilplaats heeft gevonden. De uitspraak die de kerken hebben gedaan, die is voorbereid en die is ontstaan. Ik was daar zelf bij betrokken en ik denk dat ik dat ook zo volmondig mag zeggen als aan de voet van het kruis. En in de wetenschap dat ieder mens tenslotte zal verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Je moet er toch niet aan denken dat broeders en zusters daar wat anders te horen krijgen dan wat wij als ambtsdragers hen hebben meegegeven. Ja, in dat geval, en dat hoop ik niet, in dat geval dat een ambtsdrager een heel verkeerd spoor heeft getrokken. Maar als een ambtsdrager naar Gods woord en naar het getuigenis van Christus heeft gesproken, dan zal hij dat doen in de wetenschap als die mens straks voor de rechterstoel van Christus komt. Dan zal hij daar niks anders te horen krijgen. En hij zal horen: kom gij gezegende mijn vaders, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Uitspraak die de kerken hebben gedaan, broeders en zusters, is een uitspraak geweest van diepe ernst. Tegelijkertijd in het bewustzijn van de zware verantwoordelijkheid die op ons rust. Om niet anders te zeggen dan wat de Heere op zijn rechterstoel zeggen zal. Wat betekent dat? En dat is dan het laatste waar ik het over moet hebben. Wat betekent dat voor de plaats van die broeders en zusters in de gemeente? De uitspraak zegt het al, volwaardig. Niet ergens waar ze nog geduld zijn. Niet op de manier van, als je zus of zo, dan is daar het gat van de deur. Volwaardig. Gastvrij. Een van de ergste dingen die je in dit leven kan overkomen is eenzaamheid. En juist deze broeders en zusters zijn soms zo verschrikkelijk eenzaam. Het is de taak van de gemeente om gastvrij te zijn. Om huis en hart open te stellen. Om mee te leven, om mee te denken. Het is de taak van de kerkenraad. Om daar oog voor te hebben. Alleen, je kunt geen relatie aanbevelen. Ook niet een relatie in liefde en trouw. In dat verband moet een kerkenraad soms kunnen vermanen. Moet een kerkenraad soms met de tucht komen. De tucht die altijd erop uit is om te trekken. Om te behouden. Om iemand van de rand van de afgrond weg te halen. Een verwereldelijke kerk lijkt soms barmhartiger, maar houdt geen rekening met wat God zegt. Barmhartigheid van de goddelozen is wreed, zegt de Bijbel. Wat je wel op een gegeven ogenblik tegen een broeder en zuster mag zeggen, die zelfbeheersing die we van jou vragen, die moet ik om te beginnen van mijzelf vragen, al is het op een heel ander gebied. En je mag er als ambtsdrager bij zeggen. Zelfbeheersing is niet iets van een plant die groeit op de bodem van ons eigen hart. Maar ze is wel een gave van de Heilige Geest. Wat gebeurt er nou, want dat is dan ook nog een vraag. Wat gebeurt er met iemand die van buiten komt door het evangelisatiewerk. En die leefde in een relatie van liefde en trouw met een ander van hetzelfde geslacht. In het rapport staat een enkele opmerking over een kier. Een deur die je op een kier zet, omdat je beseft dat iemand die tot bekering komt, niet van het ene moment op het ander tegen die ander met wie die in liefde en trouw samenleeft, kan zeggen van nou, daar is voor jou de deur en anders ga ik de deur wel uit. En het probleem wordt nog groter. Wanneer er in die relatie ook nog kinderen zijn gekomen. Via kunstmatige inseminatie is er op het ogenblik immers van alles mogelijk. Je bent als kerkenraad geroepen om wat dat betreft ook de stem van de goede herder te laten horen. En daarbij gaat het erom dat een kerkenraad niet alleen maar van alles zegt wat niet kan. Maar dat hij ook samen met de gemeente zoekt. Wat kan er nou wel om die broeders en zusters vast te houden en te dienen. Om te leven in het licht van de toekomst. Ik eindig met een voorbeeld dat mij is bijgebleven. Misschien al wel 45 jaar. Ik moest een keer spreken op een van de jongerenavonden van onze kerken over het onderwerp, wat betekent het om ongehuwd te zijn? Ik heb daarover gesproken, een aantal dingen genoemd, maar ik vergeet nooit dat ik in die dagen na die avond een brief kreeg van een meisje, de tweede helft van de 20. Ze schreef mij, dominee, ik heb die avond begrepen dat ik wel nooit zal trouwen. Maar ik heb die avond ook begrepen dat ik bruid mag zijn van de hemelse bruidegom. Dat ik zijn toekomst tegemoet ga. Na het lezen van die brief dacht ik, zalig zijn ze die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Maar ik het daar eerst maar bij laten.
Dank u wel, dominee, voor de principiële en praktische benadering van dit toch ingrijpende onderwerp. We gaan even pauzeren, maar ik wil eerst nog een versje zingen. Ook weer uit 119, broeder Martin. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Psalm 119, vers 88. En dan zal ik nog even iets zeggen over de manier van vragen stellen. Even pauze. U kunt schriftelijk vragen stellen als u dat zou willen. Zelfs ook anoniem als u dat prettig vindt. Maar er straks ook na de pauze alle gelegenheid om openlijk met dominee Westerink in gesprek te gaan. En u kunt hem natuurlijk ook in de wandelgangen persoonlijk aanschieten. Ik stel voor dat we een minuut of 20 pauzeren. Er is koffie of thee bij de koster. En dan, als ik in de handen klap als een schoolmeester, dan is het tijd om de plaats weer in te nemen. Ik doe de geluidsversterking even uit voor de mensen thuis. Straks schakel ik hem weer in. moet je even Henry vragen of hij wel aanstaat. Ja. Broeders en zusters, fijn dat u weer zit. Ik wil graag aan dominee Westerink het woord geven in de beantwoording van de vragen. Misschien heeft hij al vragen ontvangen, maar u bent gewoon vrij om uw vragen te stellen en ik ga erbij zitten. Dus u kunt zo rechtstreeks u wenden tot de inleider. Dominee Westerink.
U dacht nou zeker, nou kruipt hij achter de vaten, maar... Om te beginnen heb ik een vraag. Dus zal ik daar maar mee beginnen. Ik zie de volgende al naar mij zwaaien, dus dan komt dat vanzelf wel goed. Dat is deze vraag. U zei dat sommigen verlost worden van hun seksualiteit. Dat had mede te maken met hun achtergrond. Kunt u dat laatste nog wat toelichten? Ja, ik denk het wel. In de meeste situaties zal het zo zijn dat iemand ontdekt bij het opgroeien van kind naar, ja, jongvolwassenen. Maar dat in die tussentijd, ook in de puberteit heb je die ontwikkeling toch al, dat hij ontdekt van, hey, om dat dan in de taal van jongeren te zeggen, ik val op jongens, ik val op meisjes. Terwijl ik zelf een jongen ben, terwijl ik zelf een meisje ben. Er zijn situaties, dat heb ik inmiddels ook wel ontdekt, dat iemand die dat in zijn puberteit denkt, daar langzamerhand wat overheen groeit. He, dat heeft ook te maken met dat in je puberteit zitten met de vraag, wie ben ik eigenlijk en wat ben ik eigenlijk? He, en daar kan ook dit een rol in spelen. Maar daar zijn er toch ook heel wat die ook bij het volwassen worden ontdekken. Ik ben zo. Het gaat niet over. Hè, want je merkt heel vaak dat mensen daarmee geworsteld hebben. Omdat vrienden zeggen van, hey joh, moet jij nog geen meisje? En vriendinnen van, heb jij nog geen vriendje? En dat je merkt van, ja maar, dat zit bij mij toch anders dan bij een ander. En dat je hoe langer hoe meer tot de overtuiging komt, dat is iets dat zit in me. Dat is mijn aard. Ik ben er huiverig van om te zeggen dat is mijn identiteit. Omdat ik vind dat we in de kerk moeten zeggen er is maar één identiteit belangrijk. En dat is je identiteit in Christus. Of je dan homo of hetero bent. Dat is van secundaire betekenis. Niet onbelangrijk. De ene kan een hele spanning in je leven geven, maar je identiteit is in Christus. Daar gaat het uiteindelijk toch ook om in de prediking. Daar gaat het om wanneer het gaat over het werk van de Heilige Geest, het wonder van de wedergeboorte, bekering, geloof. Ik ben in Christus en ik ben in Hem een nieuw mens en God ziet mij aan. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. U kent die woorden natuurlijk uit zondag 23. Kijk, als die homoseksuele geaardheid iets is dat er vanaf je geboorte al in je zit, dan is dat over het algemeen iets dat niet te veranderen valt. Je hebt sommige gevallen dat iemand een beetje gestuurd is in een bepaalde richting. Het woord sturen is natuurlijk in dit verband niet goed, maar dat het te maken heeft met de situatie van het ouderlijk huis. Ik ben er wat huiverig van geworden om al te gauw ouders de schuld te geven. Want dan zeg je van, dat klopt helemaal niet vaak. Je hebt mensen die zeggen van, als je zo'n vader hebt of zo'n moeder, een slappe vader, een vader die geen gezag heeft, of een sterk dominerende moeder. Nou, en dan kom je mensen tegen die zeggen, dat heb ik gehad, maar ik heb nergens last van. En een ander die zegt, ik had een vader en moeder, die kan je geen betere wensen. En toch. Kijk, er kan dus een oorzaak zitten in je vroege jeugd. Dat kan ook te maken hebben soms met misbruik dat heeft plaatsgevonden in je leven door wie dan ook. En in die situaties is soms er een mogelijkheid om dingen te veranderen, dingen wat om te bouwen. Al blijft er altijd misschien wel een zwakke plek op dit punt. Je voelt wel, ik zoek een beetje naar woorden om dat duidelijk te maken, om aan de ene kant niet te zwart-wit te spreken, om niet ergens een stempel op te zetten, maar aan te geven van, dat maakt verschil. Ben je dat vanaf het begin uiteindelijk, of is er iets dat je in een bepaalde richting heeft gestuurd? Dat bedoelde ik met die opmerking. Goed, ja? Ja, ik denk dat je hiermee een kernvraag raakt. Hè? Misschien moet ik hem even herhalen voor mensen die mogelijk meeluisteren. Er wordt gevraagd, er zijn teksten in de Bijbel die genoemd zijn, maar zijn er ook teksten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn? Want daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Ik denk dat je juist op dit terrein ontdekt wanneer je de literatuur daarover naleest, en er is geweldig veel over geschreven, geweldig veel over gepubliceerd in artikelen, hè, dan merk je dat de lijn van de gedachte van de schrijver ten diepste wordt bepaald door het antwoord op de vraag, hoe lees ik Gods woord? En dat is uiteindelijk beslissend. Ik heb onlangs, ik heb een poosje gezegd, toen we klaar waren met dat rapport, toen dat op de synode was afgehandeld, dat zal broeder Eestek misschien ook wel gehad hebben als medelid van diezelfde commissie, van nou wil ik er voorlopig maar eens een poosje niks van horen en lezen, want ja, je bent op een gegeven ogenblik bijna nergens anders meer mee bezig. Het was een geweldige opluchting, een geweldige zegen van de Heere, zo hebben we dat ervaren, toen de synode zo met algemene stemmen dat rapport aanvaarde. Daar hebben we ons intens over verwonderd. Nadat er, dat moet ik eerlijkheidshalve zeggen, nadat er vanuit de synode ook nog wel het een en ander was aangedragen. Als je dit of dat nou erin opneemt, dan wint het rapport nog in waarde. Dat hele punt van het kruisdragen achter Christus aan. He, dat is vanuit de synode aangedragen. In onze gedachtenlijn heeft heel sterk gefunctioneerd de lijn van schepping, zondeval en verlossing. He, dat eigenlijk de lijn is die door de hele schrift heen loopt, en dat je in het licht van die woorden toch ook de schrift in zijn geheel kunt verstaan. Nu, toen ons gewezen werd op het nieuwtestamentische van de navolging van Christus. In de zin ook van kruisdragen achter Christus aan. Toen was dat een eye-opener, ook voor ons als commissieleden. Wij hebben er even tegenaan gekeken en vervolgens gezegd, ja, we denken dat dat een hele goede aanvulling is. Ja, maar dat je dan mag zeggen van, dat is de lijn die door de schriften heen loopt. En in het licht van die lijn mag je dan ook allerlei verschillende teksten lezen en zoeken te verstaan. Dan betekent dat wel dat je eerlijkheidshalve moet zeggen van sommige teksten die altijd een rol hebben gespeeld bij dit onderwerp, dat je die eigenlijk wat terzijde legt. Een van de duidelijkste voorbeelden daarvan vind ik altijd nog de geschiedenis van Sodom. Als je de geschiedenis van Sodom nog eens een keer goed leest, dan zeg je nou, het feit dat die inwoners van Sodom die gasten van Lot naar buiten willen laten komen om zich met hen te vermaken en hen te verkrachten eigenlijk. Dan zeg je, dat speelt een rol. Maar tegelijkertijd zie je in het licht van de schriften dat die zonde van Sodom veel meer omvat. Het punt van de gastvrijheid. Heel belangrijk in het Oosten. Heel belangrijk ook in de schriften. Als je leest hoe er in de schriften gesproken wordt over de gastvrijheid van de gemeente als een kenmerk van de gemeente van Christus, dan zeg je het precies het tegenovergestelde gebeurt daar. Nu, wanneer je dat al ontdekt en wanneer je merkt dat er mensen zijn die zich daar vooral op focussen als het over Sodom gaat en ook als het gaat over dat gebeuren in Gibea, Richter 19, waar je iets van datzelfde aantreft, dan zeg je nou goed, die teksten, we hebben ze wel besproken in ons rapport, maar ze hebben voor ons niet dat doorslaggevende bewijs. We hebben gesproken over die teksten uit Leviticus. Maar die staan in het kader van de oud-testamentische wetgeving, waar heel wat wetten in staan, waarvan wij als nieuwtestamentische christenen zeggen, ja, dat zijn cultische wetten, dat zijn rituele wetten vanuit het Oude Testament, en die hebben daarmee te maken, maar in hoeverre hebben die woorden uit Leviticus daarmee te maken? Nu, dan ga je ze heel grondig lezen, en dan ontdek je dat in Leviticus, juist als het gaat over de zonde van mannen die bij mannen liggen, dat daar het woord gruwel wordt gebruikt op een manier die heel nadrukkelijk laat zien, dit is niet zomaar wat en dit is ook niet iets wat je op een rijtje met allerlei andere dingen kunt zetten, van het bokje koken in de melk van zijn moeder of een kleed van verschillende garens dragen. Dat zijn ook allemaal teksten waarvan je zegt, ja, wat moeten we daarmee, wat is de betekenis daarvan voor ons in deze tijd? Maar als het dan gaat over die relatie van man met man in een seksuele verhouding, dan spreekt Leviticus daar heel nadrukkelijk een oordeel over uit. Dan gebruikt Leviticus een woord gruwel, dat nog weer sterker is, dat heb ik in deze jaren ook geleerd, dan het woord gruwel dat elders in Leviticus wel eens wordt gebruikt. En dat de Heer blijkbaar toch het nodig heeft gevonden om hier heel sterk een streep onder te zetten. Nou, zo ben je aan het zoeken in de schrift. Maar vooral wanneer je dan Romeinen 1 leest en je zet dat in het kader van een heel aantal zonden die daar worden genoemd als een teken van mensen die zich van God en zijn dienst hebben afgekeerd. En je let er dan op welke manier in dat kader over de zonde van homoseksualiteit wordt gesproken. Dan ontdek je, ja, dat is toch nadrukkelijker, dat is sterker. Dit hoort kennelijk bij die dingen waarvan de Heere zegt, het zijn bewijzen dat mensen zich van mij hebben afgekeerd en dat ze zijn gaan dwalen in de duisternis van deze wereld. Nou, zo op die manier hebben wij gezocht, hebben wij geluisterd, hebben enorm veel verklaringen erop nagelezen. Maar dan merk je nog, en dan denk ik aan een boek dat ik als laatste gelezen heb over dit onderwerp, een boek van Justin Lee, hè, een man die er ergens uit die Amerikaanse Bijbelwelt komt, opgevoed in een conservatieve baptistengemeente, waar heel nadrukkelijk wordt gezegd, homoseksualiteit is zonde. En als je in die zonde leeft, dan is daar het gat van de deur van de gemeente, die dat ook van zijn ouders heeft meegekregen. Dan zeg je, ja, dat zet dan ook een stempel op je denken. En tegelijkertijd zie je dat dezezelfde man in de loop van de jaren dat hij met deze dingen bezig is, langzamerhand komt tot een ander verstaan van die teksten, waardoor hij ook een ander zicht krijgt op de zonde van homoseksualiteit. Lee eindigt zijn boek waar ik een heleboel mooie dingen in vind, ook dingen die mij nog weer eens des te meer duidelijk maken wat een geweldige worsteling het kan zijn wanneer een mens die echt van harte begeert de Heere te dienen en die gelooft dat de Heere Jezus ook voor hem gestorven is en die tegelijkertijd merkt dat hij wordt aangetrokken tot hetzelfde geslacht. Wat een geweldige worsteling dat is, terwijl je dan aan het eind van zo'n boek leest, het kan het een, het kan een ander. Het dezelfde teksten soms, maar dan een totaal tegenovergestelde uitleg. En juist op dat punt wordt het dan zo belangrijk dat wij zeggen, wij willen de schrift graag lezen in het raam van de gereformeerde schriftbeschouwing. Schrift met schrift vergelijken. Ons door het woord laten leiden. En niet door de cultuur van de wereld waarin wij leven. Ja? Wie verder? Ja? Ja. Ja, ik vind dat wel een hele mooie vraag. Oh ja, in 1998 hebben we onze synode, zo is er, wordt er net gevraagd, een rapport aangenomen over de kwestie van de vrouw in het ambt. Daar was niet die eenstemmigheid die er nu was. Er was een meerderheids- en een minderheidsrapport. Die synode heeft het meerderheidsrapport met meerderheid van stemmen aanvaard. Maar heeft niet het laatste woord gezegd over dat minderheidsrapport. Wel enigszins, als je het voorwoord, er staat mijn naam onder, dus vandaar dat ik dat nog wel zo'n beetje weet. Als je het voorwoord leest van het rapport zoals dat na de synode verschenen is in de kerken, om de zaak ook te bestuderen, hè, dan zie je dat naar de gedachte van het moderamen, het toenmalige moderamen van de synode, de lijn van het meerderheidsrapport laat zien wat de lijn is van de schrift. Terwijl tegelijkertijd niet met dezelfde nadruk gezegd wordt, het minderheidsrapport, dat is niet onze lijn, maar dat blijft een beetje in het midden hangen. Dat is inderdaad waar. En dat je deze twee dingen met elkaar vergelijkt, dat is volkomen terecht, want toen de synode dit rapport over homoseksualiteit en homoseksuele relaties besprak, toen is in de synode nog eens een keer nadrukkelijk verwezen naar het rapport over de vrouw in het ambt. En gezegd van, kijk, omdat wij toen gezegd hebben, de studie moet worden verricht in het raam van de gereformeerde schriftbeschouwing, vinden we het nodig om consequent te zijn en hier bij dit onderwerp diezelfde bepaling op te nemen. Wij willen een kerk zijn in de lijn van de schriften. En zo beleiden we dat ook in artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis bijvoorbeeld. En dat willen we ook. Tegelijkertijd proef je, en dat blijkt natuurlijk ook uit je vraag, proef je dat er in 1998 een spanningsveld was. Van, ja, dit spreken wij uit en we willen tegelijkertijd met dat andere niet de vloer aanvegen. Dan zeg ik het even een beetje cru, maar dat willen wij niet. Nou, zoiets was nu dus niet nodig. Ik ben heel benieuwd hoe de synode zal reageren op de revisieverzoeken. Die revisieverzoeken zijn er trouwens ook na 1998 gekomen. Hè? Dat zul je dan denk ik ook wel weten. Hè? En in antwoord op die revisieverzoeken heeft de synode nog weer eens een keer heel grondig naar alles gekeken en een hele duidelijke uitspraak gedaan die toen misschien nog wat meer aangescherpt was dan in 1998. Die uitspraak was voorbereid door een commissie, zoals de synode, elke synode die kent, die zich bezighoudt met bezwaarschriften. Als assessor van die synode was ik voorzitter van die commissie. En ik heb me heel gelukkig geprezen met het feit dat toen dominee P.D.J. Buys de rapporteur van die commissie was. Man die heel goed kan formuleren en die op een uitnemende manier een antwoord op die diverse revisieverzoeken heeft opgesteld, waarin heel duidelijk de lijn van het meerderheidsstandpunt van de eerste keer is doorgetrokken. Ja? Wie verder?
Dominee Kom had een studie gelezen over David en Jonathan.
Ja.
Ja, het is toch een beetje een apart gedeelte. Hoe wordt dat gezien eigenlijk?
Ja.
De relatie tussen David en Jonathan.
Ja. Nou ja, u weet misschien wel dat er nogal wat exegeten zijn die zeggen dat was een homoseksuele relatie. En vooral op grond van het feit dat David dan die uitdrukking gebruikt die in dit gedeelte staat: uw liefde is mij meer dan de liefde der vrouwen. Alleen, ik heb geen enkele grond om en geen enkele reden om eraan te denken dat David het daar heeft over een homoseksuele relatie. Ik heb de indruk dat David wat dat betreft nogal duidelijk hetero was. He? Soms wel eens meer dan dat hij zelf achteraf wenste. He? Maar even afgedacht daarvan, dat was duidelijk de gerichtheid van David. En de manier waarop David en Jonathan met elkaar zijn omgegaan. Dat vind ik uiteindelijk zo'n geestelijke relatie. Hè? Als je in, ik geloof dat dat in hoofdstuk 18 staat, hè, dat David afscheid neemt van Jonathan, omdat David beseft van, ik moet niet aan het hof blijven, want dat kost me mijn leven. En dat Jonathan dan zijn wapenrusting en alles aan David overhandigt. Hè. Dat betekent in feite dat Jonathan op dat moment zegt, David, de plaats die ik als zoon van Saul eigenlijk had moeten krijgen, die is voor jou. Ik begrijp dat de Heere jou roept om koning te worden van Israël. En dat Jonathan dan zo ver gaat dat hij zegt, het is goed. Zijn vader zegt, daarom moet David dood. Jonathan zegt, jij zult leven en de opvolger van mijn vader worden. Ik vind dat een prachtig getuigenis. Ik vind het altijd een beetje, ja, eigenlijk een beetje naar wanneer zo'n geschiedenis dan in dat licht wordt getrokken. Ik heb ooit eens een keer meegemaakt dat een dominee in onze kerken bevestigd werd door een collega die een hele goede vriend van hem was. En toen hij zijn vriend bevestigd had en hij hem toesprak, toen zei hij, het gaat mij als David, uw liefde is mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Toen dacht ik, laat je vrouw het maar niet horen. Wat zei je? Nee. Dat is ook heel duidelijk voor mij. Ik noem geen namen dus. Ja. Ja? Wie verder nog? Ja? Ja, we hebben met een heleboel dingen wel rekening. Even herhalen. Ja, zie je wel. Ik sta te springen om antwoord te geven, dat merk ik wel. Of we ook rekening hebben gehouden bij de opstelling van het rapport dat het door mensen buiten onze kerken gelezen zou kunnen worden. En dat er een klacht zou kunnen komen over discriminatie. Nou, we hebben dat heel terdege tegen elkaar gezegd. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook aan de synode geadviseerd van, behandel dit maar in comité, dus met de deuren dicht. En daar zat op de achtergrond toch ook wel, het moet maar niet te breed bekend worden wanneer we erover spreken en hoe we erover spreken. Want we hebben rekening gehouden met de mogelijkheid dat er alle mogelijke camera's op een gegeven moment bij de kerk zouden staan. En dat er allerlei verslaggevers van de pers en van de tv zouden zijn om de zaak op te nemen en van commentaar te voorzien. Eigenlijk is ons dat heel erg meegevallen. Tegelijkertijd zat er ook iets in van, zijn wij in onze samenleving al zo ver weg dat die pers denkt, ach, natuurlijk, er heeft wel een berichtje hier en daar gestaan. Maar verder voor de rest, er is niks in drukte overgekomen. Maar dat men dacht, ach, dat kleine kerkje. In elk geval, het is wat dat betreft heel rustig gebleven. De commentaar dat er gekomen is, dat is praktisch uit onze eigen kerken gekomen. Ook in verschillende kerkbladen, ik lees als dominee van een gemeente die behoort bij de PS van het Noorden, altijd heel trouw het kerkblad voor het Noorden. Maar er hebben wel een aantal dingen ingestaan waarvan ik dacht, nou, als dit dan ter oren komt van de bredere pers. Maar men heeft gedacht, doe maar. Tenminste, ik heb er verder niet veel over gehoord. Ja? Nog iemand? Ja? Ja, mag gewoon. Dat hangt van de situatie af en vooral van de persoon, denk ik. In het algemeen ben ik er niet zo enthousiast over als je mensen vraagt van, doe je dit of doe je dat? Dan moet je er een reden voor hebben. En dat kan natuurlijk als vader, als moeder. Hè? Je moet er als kerk voor oppassen. Als ik een voorbeeld mag noemen dat een beetje op een ander terrein ligt, meer op het terrein van de hetero. Ik heb er altijd moeite mee gehad wanneer kerkenraden, en dat gebeurde in het verleden, ik weet niet of dat hier ook wel gebeurde of nog gebeurt, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen, maar wanneer kerkenraden aan een stel dat gaat trouwen, de vragen stelt die bij artikel 70 van onze kerkorde staan, van heb je gezondigd tegen het zevende gebod? En als dat zo is, heb je daar spijt van? Dan zijn we maar zo wijs om niet te doen wat die vrijgemaakte dominee in Zwolle een keer erachteraan vroeg. Die zei, zij het nooit weer doen. Nou, toen schoot de hele kerkraad onder de tafel zo'n beetje. Maar wat ik maar wil zeggen, ik vraag aan zo'n stel dat getrouwen toch ook niet, heb je wel eens gestolen? Kijk, ik vind het een zaak van eerlijkheid als een stel, zoals ze dat dan vroeger zeiden, per Sputnik getrouwen. Omdat er een kindje wordt verwacht. Dat je dat dan ook maar eerlijk zegt. En dat dat vervolgens leidt tot gesprekken over schuldbelijdenis. Maar om daarna te vragen terwijl er zo geen aanleiding toe is. Nou, dat is ook op het gebied van homoseksualiteit. Het kan wezen dat ouders zeggen bij het opgroeien van een kind, dat is, als je zegt de oudste is 8 jaar, dan is dat er nog niet. Maar als iemand zo 12, 13, 14 jaar wordt, dat je soms denkt van, hey. En dat je daar eens probeert een gesprek over te krijgen. Niet in de zin van, heb jij dit of voel jij dat? Maar wel in het algemeen, in de hoop dat wanneer er inderdaad iets is waar zo'n jongen mee zit, dat hij dat ook durft te zeggen. Want dat vind ik zo belangrijk, hè? Dat wij iemand ook de gelegenheid geven om wat te zeggen. Terwijl je dan tegelijkertijd beseft, als iemand op die leeftijd is, dan liggen de dingen in zijn eigen leven soms nog zo overhoop, dat je nog niet helemaal kunt zeggen welke kant het op gaat. Ik herinner mij uit mijn ambtelijke praktijk dat er een keer een moeder was die mij opbelde en die zei, dominee, wil u eens komen praten over onze zoon? Ik heb wat vragen. Ja, nou ja, goed, dan doe je dat natuurlijk. En ik snapte ook wel een beetje dat ze daar wat moeite mee had. De jongen had een paar vreemde ideeën die... Hij had zo'n Bijbel met allerlei van die woeste wilde tekeningen erop. Die deden denken aan de metalmuziek. Dat je zegt, ja, hoort dat nou eigenlijk wel bij de Bijbel? Hè? Heeft dat nog wat te maken met de harmonie van het Koninkrijk der Hemelen? Maar goed, ik kwam daar en die moeder zei, ja, onze zoon zegt dat hij homo is. Nou, ik had de jongen op catechisatie en ik dacht, joh, nog een keer. Hij is wel eens met wat vreemde dingen bezig, maar of dat nou op dit gebied ligt. We hebben erover doorgepraat. En ik heb tegen haar gezegd, wanneer er een moment komt dat je met hem erover kunt praten, probeer dat dan maar eens. En wanneer er gelegenheid voor is dat ik met hem zou spreken, dan wil ik dat graag doen. Ja, op de catechisatie zit hij vaak bij naast me, dus de relatie was best goed. Ze heeft me nog wel eens een keer gebeld. En daarna hoorde ik niks meer. En toen kwam er een moment dat ik dacht, ik moet toch nog eens een keer bij hun binnenlopen en vragen, hoe is het nou? En toen zei ze, ach dominee, hij is nou 2 jaar ouder, er was zo'n jaar of 2 tussenin. Maar ik heb de indruk dat dat al helemaal vervluchtigd is, want hij is druk bezig met meisjes. En dat geeft mij eigenlijk wel een gerust gevoel. Nou ja, goed, we hebben afgesproken dat als er een reden toe was, of als hij er zelf soms om zou vragen of op zou zinspelen, dan was ik er voor hem. Maar er is verder niet meer wat gekomen. Je ziet dat vaker. Dat jongeren zo in de leeftijd van de puberteit en dat in de richting van de adolescentie toegroeien, dat die eigenlijk met zichzelf niet goed raad weten. En dat ze dat op een bepaalde manier vertalen, terwijl dat een poosje later toch helemaal blijkt te zijn weggeëbt. Dus ik zou dat zeker niet al te vroeg doen. En dan zou er wel een bepaalde aanleiding moeten zijn. Ja, ik zit een beetje te kijken naar broeder Heijstek, die weet natuurlijk op dit gebied ietsje meer, een heleboel meer dan dat ik ervan weet. Maar hij schudt zo zijn hoofd van, oh, het gaat wel.
Er is nog gelegenheid voor 1 totaal andere vraag. Martin?
Ook daar hebben we wel eens over gedacht. En ook wel eens met elkaar in de kring van de commissie over gesproken. En als ik me goed herinner, dan is er in de synode ook wel eens een vraag over gesteld. We hebben wel altijd gezegd, voor ons is beslissend wat zegt Gods woord. En daar vinden we de wet waarvoor wij willen buigen. Dat kan op een gegeven ogenblik betekenen dat je als kerk in botsing komt met de overheid. Maar dat zij dan zo. Misschien, dat zal ik misschien niet meer meemaken, want voor mij schiet natuurlijk de tijd helemaal op. Maar misschien dat er in de komende jaren een moment komt dat de overheid zich ook met dat spreken van de kerk bemoeit. Maar tot nog toe gebeurt dat eigenlijk niet. En wanneer wij ons houden aan onze eigen regels die in de kerkorde zijn neergelegd, dan betekent het tot nog toe dat zelfs als iemand ons daarom voor de rechter daagt, dat de rechter zal zeggen, die kerk heeft gehandeld naar haar eigen reglement en binnen de zaken van de kerk, daar bemoeien we ons niet mee. Wij kijken alleen, handhaaft ze eigen regels. Dus dat is momenteel de situatie. Wat er in de toekomst gebeurt, dat kan niemand van ons zeggen.
Ja? Ik heb nog misschien een praktische vraag. Is er een leentje voor een homoseksueel naar een coming out of naar in ons kerkelijke leven? Want ik denk dat dat ook een hele een soort drempel is voor die training. Omdat er in zekere zin dat wij dat ook helemaal niet kunnen verzetten. Ik zou ook niet zo 1-3 weten hoe het daar met ons aan moet gaan. Als je
het hebt over je eigen
kind, dan moet je daar nog wel een idee misschien over. Alhoewel, als
jij goed over nadenkt, dan denk ik, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Is dat bespreekbaar? Ja. De vraag is het bespreekbaar binnen onze gemeente wanneer je een kind hebt dat ervoor uitkomt dat hij homoseksueel geaard is. En wat is het effect daarvan? Ik denk om te beginnen dat het heel belangrijk is dat onze kinderen ook bij het opgroeien merken dat ze binnen de gemeente een veilige plek hebben. Dat ze binnen de gemeente er niet voor worden uitgescholden of nagewezen. En jij bent homo. En homo is in een bepaald deel van onze samenleving nog altijd een scheldwoord. En zoals broeders op de synode ook heel open hebben gezegd, zo hebben wij ook wel gereageerd. In dat opzicht is het heel belangrijk dat de kerkenraad zo ervoor zorgt dat, voor zover dat in haar vermogen ligt, dat prediking, catechese, pastoraat eraan bijdraagt dat we in de gemeente zien dat broeders en zusters die homo of lesbienne zijn, dat die net zo volwaardig bij de gemeente horen als iemand anders. Dat die ook volwaardig kunnen functioneren. Soms is het juist ook zo dat mensen die zo zijn bijzondere gaven van de Heere hebben gekregen, die, waarmee je in de gemeente best heel blij mag zijn. Ik ken mensen die zo zijn en die toch in de kerk een hele waardevolle plaats innemen. Alleen dan zul je wel ook met die gemeenteleden erover door moeten spreken van: wat betekent dat nou voor jou? Ken jij je grenzen? Ben jij bereid om te doen wat de Heere van je vraagt? Om de Heere Jezus Christus te volgen? Je kruis op je te nemen? En dat achter hem aan te dragen? Maar dat je er op die manier over spreekt. Niet een afstotende manier. Niet van dit of dat, maar op een manier dat je laat merken van: wij willen graag met je meedenken, we willen je graag een plaats in ons midden geven. En dan is het wel duidelijk dat er op een gegeven ogenblik grenzen zijn. Als een jongere in een homoseksuele relatie leeft en ik kom bij de kerkenraad en zeg: ik wil toch wel graag belijdenis doen, dan zal de kerkenraad moeten zeggen: ja, dan willen we toch wel graag over jouw leefwijze praten. He, zoals je dat met een ander op een andere manier doet. Ik denk aan een voorbeeld, niet van een homo, maar van een hetero. Ik zag per ongeluk een tijdje geleden op, hoe heet zo'n ding, een iPhone of zo, ik heb er niks in verstand van, maar daar heb je foto's op, en daar zag ik ook een foto van een meisje uit een van onze gemeenten, die vol trots een hele dikke buik liet zien, bloot, niet getrouwd, niet samenwonend, maar trots op wat er groeide in haar buik. Ik begreep, toen ik in het betreffende kerkblad las dat ze zich onttrokken had, dat de kerkenraad bij haar op bezoek was geweest en had gezegd van: ja, wij willen toch wel eens graag met jou praten. Hoe zie je dat nou? Toen zei ze van: ja, maar wat er groeit in mijn buik, dat heeft God gemaakt. Menen jullie nou dat dat niet goed zou zijn? Nou, dan is het voor mij duidelijk. Je schrijft mij maar uit. Ik wil hier niet langer lid zijn. En dat kan natuurlijk een reactie zijn. En dat kan ook een reactie zijn van iemand uit verder een trouw meelevend gezin. Dat meisje was dochter van een ouderling. Daar zijn die grenzen die je samen zoekt te bewaken. En waarin je de wijsheid als ambtsdrager nodig hebt om niet iemand de deur te wijzen en met een schop onder het achterwerk eruit te werken, maar om te laten zien: wij zoeken jouw behoud en we willen jou graag in ons midden een plaats geven. Maar dat kan niet tegen elke prijs. Dat vraagt een hele pastorale instelling. En het vraagt voor een deel ook een verandering van zienswijze bij de gemeente. He, want, ja, dat zie je bij u misschien anders, maar ik kom dan toch nog wel eens gemeenten tegen die daar heel gemakkelijk over praten. In de zin van, nou ja, dat kan natuurlijk niet. He, laat die alsjeblieft gauw opkrassen. Zo mag je niet omgaan met jongeren. Zo mag je niet omgaan met gemeenteleden. Maar toch de grenzen bewaken. Nou, ja, dat is de worsteling van een ambtenaar. Om aan de ene kant vast te houden. En aan de andere kant toch te zeggen, hier is een grens. Het woord tucht komt van het werkwoord trekken. Dat hebben jullie dominees vast wel eens verteld in een preek over de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. He? Als je denkt aan het werkwoord in het Duits, zügen, trekken. Wij hebben zo vaak de indruk gegeven, gekregen, hoe dan ook, dat tucht betekent, eruit jij. He? En tucht betekent, trekken, vasthouden. Weghalen van die rand van de afgrond. En om dat nou te laten merken. Ik denk dat ook een instelling van de gemeente moet worden. Het zoeken te behouden. Vooral degene die ten dode wankelen, zegt de schrift ergens. Ja.
Midden in de problematiek, hè? Midden in de zorg.
Ja. Ja, mooie vragen. Ja, dominee, ja. We moeten haast naar het einde gaan, maar voor mijn besef zouden we nog wel een uurtje door kunnen praten.
Nou, jij blijft toch hier?
Ja. Ik wil dominee Westerwenk heel hartelijk bedanken voor zijn principiële en praktisch pastorale inleiding. En ja, ik had graag nog wat verder doorgegaan, omdat we zitten eigenlijk met deze mooie vragen midden in de problematiek. Hè? Hoe doe je dat nou in de praktijk? Hè? Ik vind het ook heel moeilijk, ja, vasthouden. Zowel het woord als ook de mensen om wie het gaat. Hè? Ik wil u hartelijk bedanken, dominee. En ik heb van Aart Kok, die helaas vanavond niet aanwezig kon zijn, een envelop met inhoud gekregen. Die zal ik zo aan de dominee overhandigen. Maar ik wil eerst nog een versje zingen en dan aan dominee vragen of hij mijn dankgebed wil eindigen. Psalm 119, Martin, nog een keer. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Psalm 119, vers 32. En als dan dominee Westerwenk met ons wil eindigen.
Van dominee Klomp zou ik nog dit als slotopmerking willen maken. hoe doe je dat nou? Dat kun je alleen maar doen als je zelf hebt leren bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Hij is de goede herder. Een onderherder die iets laat zien van wie de goede herder is. Die is meest op zijn plaats. En die kan het vruchtbaarst dienen. Misschien kunnen we dat nog maar meenemen. We zullen samen eindigen. U danken we ook moedig, Heren, dat we op zo'n avond midden in de week samen mochten nadenken over dit onderwerp. Een teer onderwerp. Een onderwerp dat laat zien dat we kwetsbare mensen zijn. En juist de mensen over wie het gaat. En degene die met hen het te maken hebben en het dichtst bij hen staan. Weten het allerbeste hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Juist ook op dit punt. Heren, wij bidden u voor hen. U kent ze ook in deze gemeente. Homo's, lesbiennes. U kent ze. Vaders en moeders. Die worstelen met het feit dat hun kind zo is. En die vragen, Heren, hoe moet dat toch? Die zo graag hun kind willen behouden. En die zo graag zien dat het als een schaap achter de goede herder aankomt. Ach, u kent alle relaties, Heren, u kent alle verhoudingen. Wilt u laten merken dat u er vanaf weet? En dat u tenslotte de grote en goede herder bent. Die naar de schapen van de kudde omziet. Die ze voorgaat. Die ze erbij roept. Die ze opzoekt. En vooral, die ze tenslotte thuis brengt. Soms dwars door de stormen van deze wereld. Dwars door de nacht van het leven heen. Maar die ze thuis brengt. Daar waar de veiligheid eeuwig gegarandeerd is, waar de gebrokenheid niet meer wordt gevonden, maar waar het goed zal zijn, omdat u daar alles in allen bent. Woon zo in het midden van de gemeente. Zegen de broeders die hier het woord mogen bedienen. Zegen de kerkenraad die hier leiding mag geven. Zegen alle leden. In het bijzonder ook de jonge mensen die opgroeien in een wereld als de onze. Zegent u ons allemaal, hier in de zaal en aan de kerktelefoon. Zegent u ons, samen en ieder persoonlijk. En ontferm u over ons, maar ook over heel deze wereld. Met al de verschrikkingen waarvan we horen en waarvan we lezen. Ontfermt u zich, Heren, laat uw koninkrijk mogen komen en laat de opgestane Heere Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde, toch met kracht mogen voortgaan naar de voleinding. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, alleen uit genade en om Christus wil. Amen.
Dank u wel, dominee. En ik wil u danken voor uw aanwezigheid en voor het stellen van de vragen. Wel thuis en we hopen ook in de gemeente oog te mogen hebben voor deze doelgroep in de kracht en de genade van de Heer. Dank u wel.
Ja, dat is goed.
je mis, althans het samenwoord, dat de andere kerk van die hoort het niet meer. Dat is onze visie. Dat de andere kerk van gedoopt is. Ben je dat in Christus of niet?
Ja.
Ja, en is het christelijk om iemand te laten voortleven zonder? Dat is natuurlijk een punt. Ja? En dat wordt ook niet.
Ja,
maar dat je ziet, iemand gaat niet weg. Maar je moet ook een keer op God zijn. Ja, nou dat is ook een worsteling. En daar zijn ook grenzen. Ik zeg altijd, je moet zo lang mogelijk de deur open houden. Dus ook met een vriend of vriendin ze wel ontvangen. Alleen, zeggen jongens, niet met z'n tweeën in slaap. Onder mijn dag.
Nee,
daar kan ik niet goed in. Maar verder wel, laten merken dat je dat. En dat je uiteindelijk toch goed ervoor is. Ook al zien ze dat zelf aan. Maar dat ze merken van er is iemand met een hart.
Ja. Ontwoord.
Ja. Dat was de laatste regel van het pastorale deel van het rapport. Dat je laat merken dat er een herder is.
Gewoon een blijvende de arbeid.
Uiteindelijk. Maar het is moeilijk voor de mensen, juist omdat ze om de heen hier een andere dingen zien.
Ja,
misschien in een andere kerk. Er staat een dame op de preekstoel die zo weet wat ze doen. Stel,
houden ze een familie? Hoe moet het gelukkig?
Nee, dat mag niet. Ze moeten wel weten waarom op die manier je opstaat. Niet om ze dwars te zitten, maar juist om ze te behouden. Maar dat blijft een worsteling. Als je dat boek leest van Kirsten Lee, Verscheurd is de structuur, dan zie je aan het eind, dan heb je die ruimte voor de twee mogelijkheden. Dat je ja zegt of dat je nee zegt. En die man heeft ermee geworsteld en mee geschreven en in dat opzicht heeft een boek waar je wat uit kunt leren. Mm. Ook van wat er in een mens omgaat. En toch.
Ja.
Ja.
Eens zullen we.
Nou.
Hartelijk dank.
Ja.
Zo, dominee. Ja. Bedankt hoor. Ja. Jammer dat het niet voor de doorpraten. Dat is natuurlijk.
Ik ben blij dat ik weet dat ik het heb. Mensen zeggen, ik heb ook moeilijk. Pastoraalzaak onder andere.
Ja.
Tot ziens, hè?